gaan net 2 of 3 van die 10 mense in die water uit die water uittrek nie. Maar ons het ook gehoor van artikel 1 en 2 wat duidelik gestel het dat ons allemaal, die hele mensheid, skuldig is. Ek ken geen mense wat vir 'n reeksmoordenaar en 'n verkrachter gaan verdedig voor die magistraat. En as hy die straf moet oplê, dat hulle gaan sê, ja, maar moet hy nie 'n kans kry om opnuut te begin nie? Hoekom mag hy nie vrygelaat word nie? Hoekom kan hy nie huis toe gaan nie? Nee, hy het sy straf verdien. En die samelewing moet teen hom beskerm word. En so het artikel 1 en 2 duidelik gestel dat ons allemaal skuldig is. Alle mense het in Adam gesondig en hulle aan die vloek van die eeuwige dood skuldig gemaakt. En daarom sou God niemand veronregheid, as dit sy wil was om die hele menselike geslag in die sonde en die vervloeking te laat bly en vanweer die sonde te veroordeel nie. Alle mense, niemand uitgesonder nie. En niemand kan dus objektief as 'n type van toeskouer oor God se regverdigheid en sy uitverkiesing begin en praat en dit beoordeel nie. Jy mag nie daaroor begin redeneer, bijvoorbeeld op basis van menseregte, want menseregte bestaan tussen mense. Maar ons staan allemaal as veroordeelde misdadigers voor God. Ons het geen regte waarop ons aanspraak kan maak nie, behalwe die recht van regverdigheid, omdat God regverdig is, maar dan het ons die eeuwige straf verdien. Nou, en as jy eers hierdie beginpunt glo en aanvaar, en dit as beginpunt van jou denke oor uitverkiesing neem, dan kan jy verras raak oor die uitverkiesing, en dan kan dit jou opreg bly maak. Nou is jy oop om die verrassing van die evangelie te ontdek. Want sien jy die kontras raak? Terug naar artikel 2. Dit is een letterlijke aanhaling van Johannes 3 vers 16. Die liefde van God is echter hierin geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wereld gestuur het, om te sterven. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hê. Die hele mensheid gaan verlore, omdat ons allemaal gesondig het. Saam met Adam, ons verteenwoordiger, het ons in sonde geval. Maar God het uit liefde sy seun gestuur, sodat sondaars gered kan word. Wat 'n wonderlike nuus. God het die wêreld so lief gehad, die wêreld is baie wyd. En terselfde tyd lees ons ook wie daadwerklik gered word. Dit is die mense wat in Jesus glo. Jy het geloof nodig. En hoe kan mense tot geloof kom? Dan kom jy by artikel 3 uit. Dit sê, om mense tot geloof te bring, stuur God uit loutere goedheid, verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap, na wie hy wil en wanneer hy wil. Dus Gods liefde en goedheid word sigbaar. Hy het sy seun gestuur om die wêreld te red. En God stuur boodskappers die wêreld in, om daar die blye boodskap bekend te maak en mense tot geloof te roep. En God is nie verplig om dit te doen nie. Dit is loutere goedheid. Nou, dit is die beginpunt om oor uitverkiesing te praat. As jy hier begin, dan verstaan jy die regte volgorde. Sonde skuld, redding deur Christus, en dan bekendmaking van die redding, en die oproep om in hom te glo. Hoe God na ons toekom? In die Bybel vind jy nie filosofiese theorieën en redenerings nie, maar jy ontvang die goeie nuus vir sondaars. Dit begin dadelijk in die paradys. Nadat die eerste mense hul rug op God gedraai het, en in die arms van die duivel gehardloop het, roep God Adam en Eva, Adam, waar is jy? God los hom nie in die macht van die duivel nie, maar hy roep hom terug. En in die heel eerste roep van God hoor jy sy liefde. Adam, ek het jou gemaak. Een prachtige tuin gegee om in te woon. Ek het vir jou alles gegee. Hoekom het jy my versmaad? Kom terug. God laat nie toe dat sy hele skepping in die mag van die duivel kom en deur die sonde vernietig word nie. Hy begin 'n reddingsplan. Hy gaan nie net individuele mense red nie, maar hy bring sy hele skepping terug onder sy regering. En die doel van daardie reddingsplan is dat God weer die eer kry en dat mense weer regtig mag leef. Die liedjesanger Don Francisco het 'n mooi lied daaroor gemaak. Ek weet nie of iemand dit ken nie. Adam, where are you? En hy beskryf dat die roep wat God tot Adam en Eva gerig het, nog altyd klink. He eats his meals in sorrow, till he thinks and sinks into the dust whence he came. But all down through the ages, he can hear his maker calling out his name. Adam, Adam, where are you? Hy eet en leef in ellende totdat hy in die stof terugkeer, maar reg deur die eeuwe hoor hy steeds die stem van sy maker. Adam, Adam, waar is jy? Daar die roep van God word steeds gehoor. Dit klink oral waar sendelinge uitgestuur word, waar kerke trou Gods boodskap bekend maak, waar ouers hulle kinders onderrig, en wanneer christene die evangelie deur vertel vir ander. Adam, waar is jy? Glo in Jesus en jy sal gered word. Jy word nie gered deur 'n geheimsinnige plan te gaan ontrafel nie. Dit sou net onsekerheid gee en net die slimste mense kon gered word. God kom met die oproep tot geloof en bekering na ons toe. Nie met geheime planne nie. Begin daarom by die sigbare kant, die blye boodskap van redding deur Christus. En eers agteraf, as jy tot geloof gekom het, dan hoor jy, hey, daar is 'n reddingsplan van God agter daardie oproep. En dit is die rede hoekom jy gered is. In Efesiërs 1 skryf die apostel Paulus vir gelowiges, in hom het ons, hy skryf dus vir gelowiges, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Deur dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, dus die reddingsplan, die uitverkiesing, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het. Vers 9. En dan in Efesiërs 2, maar God wat rijk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, levend gemaakt saam met Christus. Uit genade is julle gered. Vers 4 en 5. Dus, nadat jy tot geloof gekom het, kan jy terugkyk, soos deur een truispiel, en dan begin jy verstaan dat Godse plan, Gods keuse, sy uitverkiesing van sondaars, die rede is vir jou redding. Maar jy kan dit eers raak sien en verstaan, as jy eers die goeie nuus gehoor en aanvaar het. Ons moet dus nie redeneer vanuit ons verwronge idee van regverdigheid nie, maar begin met die belydenis dat ons sondaars is, en aanvaar dan dankbaar die goeie nuus, dat jy uit genade gered is. Dan kan jy die geheim van die uitverkiesing begin ontdek. Terug naar artikel 3. Artikel 3 maak ons bewust van een baie mooi ding. Uit louter goedheid stuur God predikers naar wie hy wil en wanneer hy wil. Dus selfs die stuur van predikers, selfs die bekendmaking van die boodskap, is louter goedheid aan Godse kant. God stuur predikers van die goeie nuus, dat daar vergeving is. Hy doen het uit louter goedheid. Hy het geen verplichting om dit te doen nie. Maar hy doen dit toch. En hy kies die tyd en die persone wat die boodskap ontvang. Dit is dus al klaar genade dat jy en ek die boodskap hoor. En artikel 3 is nie die gedagte van die mense in 16, 18, 16, 19 synode nie. Nee, artikel 3 is gebaseer op Romeine 10. Ons het dit gelees. God kom na mense toe, sê Paulus. Hy is nie ver nie. Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En Paulus maakt een punt daarvan om duidelijk te stellen dat die reddingsweg voor Joden en Heidenen diezelfde is. Joden het geprobeerd om gered te worden door werken van die wet. Maar die reddingsweg is niet door werken van die wet niet. Want dan moet je alles doen en je kan niet. Dit is door geloof. Geloof in die blije boodschap van gerechtigheid door geloof in Christus. Elk een wat die naam van de Heere aanroept, zal gered worden. En God is rijk voor allemaal wat hem aanroept. En dit leidt Paulus tot die volgende vraag. Hoe het hulle dan van Jezus gehoord? Als dit dus essentieel is om die boodschap te horen. Hoe het hulle van Jezus gehoord? En hoe kan hulle zijn naam aanroepen? En hij zei dan, hoe kan hulle hom dan aanroepen en wie hulle niet gegloe het nie? En hoe kan hulle hom gloe van wie hulle niet gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor zonder een wat preek? En hoe kan hulle preek als hulle niet gestuur is nie? Zien die volgorde. Eerst moet er iemand wees wat gestuur wordt. Hij zal vervolgens die boodschap preek. Dan kan mensen dit horen en dan eerst kan hulle dit aanvaar, gloe. Al die stappen is nodig. En daarom, zegt Paulus, zoals geschreven is, hoe lieflijk is die voeten van die wat die evangelie van vrede verkondigt. Van die wat die evangelie van die goeie verkondigt. Die predikers, wat die genade verkondigt, gaan op pad. Omdat God hulle roep en stuur en drijft. Hulle voeten is lieflijk, want jij hoort die voetstappen van Jezus, wat hulle gestuurd heeft. Het is louter goedheid dat God een prediker naar ons toegestuurd heeft. En kom ons focus nog een beetje daarop. Gods oproep komt naar ons toe door die prediking. Je moet beseffen dat God jou, mij, ons allemaal rechtstreeks aanspreekt. Artikel 3 noem dan net predikers. Maar God laat die goede nieuws natuurlijk ook aan jou horen door jouw ouders wat jou over Jezus vertelt. En door die Bijbel wat je in handen krijgt en zelf kan lezen. En daarom moet ons achtje hoe ons naar die Bijbel kijkt en wat ons met die oproep van God maakt. Is die Bijbel voor jou een boek wat maar net zo ergens rondlee, zoals gisterse courant of die huisgenoot van 2 jaar geleden? Je kan het optellen en lezen, je blijft een beetje erin, zeg, nou ja, dat vind ik iets wat interessant is, maar dat is ook heel wat al oudtijds is, wat niet meer van toepassing is. Maar dit is niet hoe God die Bijbel en die preken en jouw ouders in jouw leven gebruikt nu. In die Bijbel praat God met jou en mij. Hij spreekt ons aan. Zoals iemand wat jou op jouw cellfoon, op jouw eigen nummer schakelt. Dus persoonlijk aan jou gericht. Dit is hoe je dit moet benaderen en ontvangen. En wat is die preek dus? Die preek is die aanspraak van die koning. Die gezag van die koning klinkt daarin duur. Hij stuurt voor mensen een ultimatum. Onderwerp jou aan mij. En hij kondigt die voorwaarden voor een permanente wapenstilstand en vrede aan. En dit is gunstige voorwaarden. Dit is genade. En daarvoor stuur die koning zijn ambassadeur. God geeft voor die prediker die volmacht om namens hem redding aan te bieden. En mensen ernstig op te roepen om met God verzoend te worden door in Jezus te gloeien. Paulus gebruikt zelf die ambassadeur beeld in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 20. Hij zegt daar, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Die oude dingen het voorbij gegaan, kijk dit het alles nut geworden. En dit alles is uit God, wat ons met hemzelf verzoenen, door Jezus Christus, en ons, die apostels, die bediening van die verzoening gegeerd. Namelijk dat God in Christus die wereld met hemzelf verzoenen, door hulle misdaden niet toe te rekenen, en die woord van die verzoening aan ons toe te vertrouwen. Ons treed dan op als gezanten, ambassadeurs, om Christus wil, alsof God door ons vermaan. En ons bid jullie om Christus wil. Laat jullie met God verzoen. Die trouwe prediker van die evangelie is die ambassadeur van God, wat mensen roep om met God verzoend te worden. Omdat hulle sondaars is en Jezus zijn verdienste die enigste is wat hulle kan red. Dit is dus geweldig belangrijk hoe ons naar die prediking kijken en wat ons daarvan verwacht. Dit wordt al hoe meer beschouwd als, nou ja, net nog een siening te midden van al die andere opties en sienings wat beschikbaar is. Daar is kerken en predikanten wat een motivational speech geven om jou deur die weekse uitdagings te sleep. Baie kerken het al hulle prediking aangepast by die verwachtings van die mensen. Een kerk in Amerika het teruggekyk op hulle benadering en gesê, ons was verkeerd. Ons het vir dekades een attractional model gevolg. Ons het begin soek naar mensen's behoeftes en in ons prediking en in ons programma's het ons daar die behoeftes aangespreek. Ons wou aantrekkelijk wees vir die mensen, om groter getallen mensen te trekken. Maar mensen wat eerst met die verkeerde ding, met stroop, gelok is, gaan niet daarvan hou om later te horen dat het nodig is om jou te bekeren en te gloeien, om jezelf te verloeien, een discipel van Jezus te wees nie. Die kerk wil niet die risico nemen om hulle te verloeien nie. Dus gaan hulle niet meer over bekering, discipelschap, zelfverloening en andere moeilijke dingen praten. Nou, ons leert dus die belangrijkheid van die verkondiging van de evangelie. Moet niet dit ignoreren of zomaar voor kennisgeving aanneem niet. Neem die oproep van God ernstig. Dit is een zaak van leven of dood. En door die prediking en ons reactie daarop, wordt die onzichtbare plan van Gods uitverkiezing voor ons zichtbaar. Die tweede gedeelte. Redding is uit genade, maar ongeloof is eigen schuld. Artikel 4 beschrijft die reactie van mensen op die evangelie en die gevolgen. Die toorn van God blij op allemaal wat die evangelie niet gelooft. Nie. Maar allemaal wat Jezus met een ware geloof aanneemt, wordt van die toorn van God gered en ontvangt die eeuwige leven. Je ziet dus dat niet allemaal wat die evangelie ontvangt, dit gelooft. Als dit Godse genade is, als iemand die geschenk van geloof ontvangt, dan kan je ook die vraag vragen, maar is het dan ook Godse schuld als iemand niet die geloof ontvangt? Nie? Kan zo iemand zeggen, ja, God heeft het niet van mij gegeven. Nie. Dus ach, ja, het is niet mijn fout. Nie. Is daar mensen in die wereld wat baie graag wil geloven, maar God laat het niet toe nie. Nou, daar die denkwijze klink logisch. Maar als ons zo beginnen denken, dan plaatst ons God toch weer in die beklaagde bank. Wie die Bijbel aandachtig en gelovig leest, moet hier die redenering verwerpen. Want onthou, ons beginpunt is die zonde van die mens. Allemaal is schuldig. Als God niemand zou uitkiezen en voor niemand geloof zou gegeven niet, zou hij volledig rechtvaardig wees. En allemaal zou die eigen schuld verloren gaan. En als God één van die schuldige mensen wil redden, is dit zuivere goedheid en genade van zijn kant. Hij is niet verplicht om enig iemand te redden. Dat hij Jezus gestuurd heeft en dat hij partijmensen die geschenken van die geloof geeft, zodat hulle gered wordt, is net genade. En niemand kan God verwijten maken als hij mensen los in die schuld wat hulle zelf gekies en veroorzaakt het nie. God heeft die mens in die begin zo geschapen dat hij God kon gehoorzaam. Je leest dit ook in Catechismus zondag 3. Dit is die wil van die mens wat ongehoorzaam is. Ook als iemand weier om die evangelie te gloeien wanneer hij dit hoort. Toen Jezus in Nazareth gepreek het, was hij verhinderd om wondertekens te doen. Omdat zijn stadgenoten om niet gegloeid niet. Matthäus 13. En dit wijst duidelijk dat hulle ongeloof niet Godse schuld was, nie, maar hulle eigen schuld. Dit was die verhindering, wat hulle gekeerd heeft om gered te worden. Nou, die thema van die preek is dus ontdek die geheim van die uitverkiezing. Die zichtbare kant van die uitverkiezing is die evangelie wat verkondigd wordt en wat mensen aanvaar of verwerp. Allemaal wat die evangelie gloeit, kan dit doen omdat God die geloof schenkt. Dit is net vanwege Gods genade, dat zondaars wat dood is in hun zondes, Efesiërs 2, naar die reddingsboodschap luister en levend gemaakt wordt. Die leer van die uitverkiezing is dus voor die gelovigen soos een truuspiel. Nadat jij tot geloof gekomen hebt, kijk je terug en zie jij dat jouw geloofskeus en jouw bekering net moeilijk was omdat God jou uitgekies heeft. Want net die mensen wat geloof van God ontvang, kan geloven. En net die mensen wat hij uitgekies heeft, zal die geloof als een geschenk ontvangen. En dit wordt opgezommen in artikel 6. Dat God aan sommige mensen in die tijd die gaven van die geloof schenkt, en aan ander dit niet schenkt niet, volg uit zijn eeuwige besluit. Immers, aan God is al zijn werken van eeuwigheid af bekend. God doet dus niks in de spur of the moment niet. En hij doet alles volgens die raad van zijn wil. Volgens hierdie besluit, maak God genadiglijk die harten van die uitverkorenen ontvankelijk. Hoe verhard hulle ook al mag wees. En buig hulle om tot geloof. Hulle wat echter niet uitverkies is niet, laat hij volgens zijn rechtvaardige oordeel in hulle boosheid en verharding blij. Hierin vooral komt voor ons tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelijk rechtvaardige onderscheiding tussen die mensen, wat allemaal eeuwig verloren is. En dit is die besluit van die uitverkiezing en verwerping, wat in die woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine en onstandvastige mensen verdraaien hier die leer tot hun eigen verderf, maar aan die heilige en Godvrezenden geeft het onuitsprekelijke troost. Dit is artikel 6, een prachtige opsomming eigenlijk van die leer van die uitverkiezing. Dit is een baie belangrijke artikel om te onthouden, om te bestuderen. En die tegenstanders van die docelerios, die remonstranten, het beweer dat God net een moeilijkheid geskep het om gered te worden. En dit hangt vervolgens van mensen af of hulle die moeilijkheid gebruik. Of hulle die genade van God zal aanvaarden. Dus hulle besluit. Nou, daar die redenering zou God in een positie plaatsen dat hij moet zitten en afwachten. Terwijl hij vurig hoopt dat iemand, en hopelijk baie, die reddingsaanbod van Jezus gaan aanvaarden. Maar dit zou kon wees dat daar niemand opdaagt nie. En in ons Dordtse Lyrios het ons gesê, nee, God het besluit om al die mensen, om uit al die mensen, wat allemaal eeuwig verloren is, sommiges uit te kies om hulle te red. Hulle is niks beter als die ander nie. Allemaal is verloren, vijandig, opstandig, stel niet belang nie. En daarom, als God zou moeten zitten en wachten tot mensen naar hom toe komen om die optie van redding te gebruiken, om dit uit te oefenen, dan zal daar niemand komen niet, want ons is allemaal dood in zonde. Maar wanneer God kiest om, wanneer God mensen kiest om gered te worden, roept hij daar die mensen met kracht en maakt die evangelie effectief in hun harten. Hij maakt hun harten op. Hij brengt hun krachtdadig tot bekering en niemand van hun kan omkeren. Die genade van God is onweerstaanbaar. Dus te sterk voor ons, zondaars. En daarom is daar gelovigen, wat zoals die bekende apologeet C.S. Lewis zei, ik is kicking en screaming in die koninkrijk van God binnengetrek. Ik heb mij verzet, maar God heeft mijn hart veranderd. En dat is eindelijk hoe dit bij alle gelovigen is. Die heilige geest maakt die harde hart zacht. Neem die vijandschap weg. En breng die zonde wat hij uitgekies heeft met kracht tot bekering. Als God niet zou uitgekies het niet, als God niet roept en niet redt niet, dan gebeurt daar niks en blij ons doet. En nou, wie die goede nieuws aanvaardt, krijg die rechte perspectief en ontdek die geheim van die uitverkiesing. En daarom sê artikel 6 aan die einde, verkeerde, onreine en onstandvastige mensen verdraai hierdie leer tot hulle eie verderf. Maar aan die heiliges en Godvreesendes gee dit onuitsprekelijke troos. Ware gelowiges ontdek die geheim van die uitverkiesing en aanbid God daarvoor. Ons vind een geweldige troos in die besluit. My ewige redding is nie afhankelijk van my keuse nie. Is nie afhankelijk van my goeie voornemens of my wilskracht nie. Dit is Gods keuse. En daarom het hy my hart so verander dat ek in Christus geglo het. Elke uitverkorene, elke ware gelowige mag met vertrouwen sê, my redding is seker, want dit berus op Gods eeuwige besluit. En dit is veranker in Gods liefde vir my in Christus. Amen. Laat ons nou saam ons geloof bely en ons gaan allemaal saam daarvoor staan. En daarna sing ons as antwoordlied Psalm 122 vers 2, die vrede wat ons in die kerk ontvang as ons in geloof na God toekom. Laat ons saam ons geloof bely. En ons doen dit aan die hand van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hij het ter wille van ons, mensen, en ons zaligheid uit die hemel neergedaal en het door die Heilige Geest uit die maagd Maria vlees geword. Hij het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisig. Hij het gelei en is begraven. Op die derde dag het hij volgens die schriften opgestaan en hij het naar die hemel opgevaren. Hij zit aan die rechterhand van die Vader en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan zijn koningskap zal daar geen einde wees nie. Ons geloof in die Heilige Geest wat Here is en levend maakt. Hij gaan van die Vader en die Seun uit en hij wordt samen met die Vader en die Seun aanbid en verheerlijk. Hij het door die profete gespreek. Ons glo aan één heilige algemene en apostoliese kerk. Ons belei één doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Laten we samen bid en God dank. Vader in die hemel, ons aanbid u, van wie u genadige besluit om zondaars te red. Ons aanbid u, omdat u daarin uw liefde en genade zo rijkelijk voor ons uitgiet en wijs. En dat ons ook daarin uw rechtvaardigheid raak zien. En ons wil het ook aanbid. Heer, ons erken dat als ons beginnen redeneer, dat ons denken beïnvloed is door zonde. En dat ons dikwijls helemaal verkeerd uitkomt. En ons dank u daarom dat u voor ons die onderricht uit uw woord geeft, zodat ons bij die rechte beginpunt kan beginnen. U hebt dit vandaag aan ons voorgehouden, Heere. Ons dank u daarvoor. Ons bid dat u ons zal helpen om rechtig van harte te gloeien dat die hele mensheid in zonde gevallen is. En dat ons allemaal eeuwen verloren is. En dat het net van wie uw goedheid en genade is, als daar mensen gered wordt, die eeuwige leven mag ontvangen. Ons dank u voor daar die onderricht. Help ons, Heere, om dit van harte te aanvaren, om dit te gloeien en om u daarvoor te aanbid. Heere, ons aanbid ook uw rechtvaardige oordeel. Ons erken dat ons net zo schuldig is als al die andere mensen, die mensen wat verloren gaan. En Ons is dankbaar dat u besluit het om van die sondaars te red. En dat u ook seker maak dat allemaal wat u gekies het, ook daadwerkelijk en krachtig gered wordt. Dat u predikers uitgestuur het om die blije boodskap van Jezus' redding bekend te maken. En dat ons daarin ook u genade en liefde mag raak zien. En ons dank u dat samen met uw woord die krachtige werk van die Geest actief is. En dat u in die harten van die uitverkorenes begin een werk, zodat hulle harten verander. En Heere, als ons terugkijk op ons pad van geloof, dan mag ons daar die dingen ontdek. Ons bid daarom dat u ons zal helpen om op zo'n manier naar die leer van die uitverkiezing te kijken. En dankbaar in die truspiel te kijken. En u te dank en te prijs voor uw genadige redding. Heere, help ons als gemeente om daar die leer te verkondig. Om dit te koesteren, om u daarvoor te aanbid, om dit te bestuderen. Voor ons eigen opbouw en versterking, maar ook om dit recht te kan bekendmaken aan die wereld rondom ons. Geef dat ons niet schaam is voor daar die leer niet. Omdat zoveel mensen dit verwerp en omdat hulle dit onrechtvaardig acht. Help ons om aan die leer van genade vast te houden en dit trouw bekend te maken. Heer, ons bid dat hierdie boodskap van genade nog baie mensen zal bereiken. Gee ons een hart wat omgee voor die mensen wat ons elke dag raakloop, die mensen waarmee ons werk. Dalk ook mensen in ons familiekring, mensen in ons vriendenkring, mensen in ons stad. Gee ons een hart wat omgee voor hulle, zodat ons die rechte motieven heeft om uw woord bekend te maken en om mensen te vertellen van Christus en die redding wat hij brengt. Heer, ons bid voor ons stad, ons bid voor ons land, dat daar die evangelie verspreid mag worden en dat mensen die evangelie zal horen en het zal aanvaarden. Ons dank u ook, Heere, dat wanneer ons hier die leer aanvaard, dat dit voor ons een onuitsprekelijke troos geeft. Want Heere, ons wil toch ook graag weten, als ons vandaag gloeien, dat ons daarmee kan aangaan. Dat ons ook daadwerkelijk uw koninkrijk mag binnengaan wanneer ons sterft, wanneer Jezus terugkomt. En u geeft voor ons die verzekering dat elk een wat krachtdadig geroep is door uw genade, door uw Heilige Geest, elk een wat u uitgekies heeft, ook die belofte zal ontvangen. U maakt zeker daarvan. En ons dank u, Heere, dat ons redding vastleer in uw besluit en niet in ons keuze niet. Want ons keuze kan zwakker en sterker worden. Ons kan zelfs veel te maal dit verwerp. Maar als dit uw keuze is, dan zal ons keuze ook vast blijven. En dan zal ons geloof kan aangaan. Dan kan ons volhard. Want het is uw werk in ons. Heere, gee ons die zekerheid van daar die oortuiging. En gee dat hier die leer van die uitverkiezing daadwerkelijk voor ons een troos zal wees. Heer, ons bid ook aan het begin van hierdie nieuwe week, dat u met ons zal gaan, die nieuwe week in. Help ons bij ons dagelijkse werk. Gee ons die kracht, die liefde, ook die rechte motivering om dit te doen, dat ons voor Christus werk, niet voor mensen niet, niet voor onszelf en voor ons inkomsten niet, maar dat ons beseft dat ons u mag dienen in alles wat ons doen. Zie in ons in ons privaat leven, in ons gezinnen. En Heere, maak ons trouw in die plek waar u ons geplaatst heeft. Ons bid het alles en ons dank u in de naam van Christus onze Heer. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan die Here aanbied vir die kerk en dus vir die sending, die tweede kollekte. En daarna sing ons skrifberuiming 75, ons hoor in die evangelie die liefde van God vir sondaars en ons soek een dieper verstaan van die geheim en ons breng die eer aan God. Skrifberuiming 75. Ontvang nou die seën van die Here, dan mag ons die Here hierdie week weer met vreugde dien. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.